Het is nu 2:00 op deze vrijdag 13 januari 2023. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het Hapsishuis Radio Live wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Er wordt maar weinig over gesproken. Maar mantelzorgers hebben het bij de zorg voor hun naasten vaak niet gemakkelijk. Voor sommigen wordt het soms zelfs te veel. Misschien komt dit ook omdat regels in de zorg heel complex zijn. Zo complex dat er vaak gespecialiseerde hulp nodig blijkt om te onderzoeken wat er precies nodig is en waar er recht op is. Een zogenoemde mantelzorgmakelaar heeft veel ervaring met de zorg. En de mantelzorgmakelaar is een persoonlijke en zakelijke dienstverlener die mantelzorgers bijstaat. Frederike van Os is mantelzorgmakelaar en ze is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom, Frederike.
Dankjewel.
Frederike, als ik aan mantelzorgen denk, hè, dan denk ik aan ouderen. Is dat terecht?
Niet helemaal. Ook ouderen hebben natuurlijk vaak mantelzorg nodig. Maar we hebben veel mensen in andere situaties hebben ook mantelzorg nodig. En dan kun je eigenlijk onderscheiden we altijd een paar dingen. Je hebt de gebruikelijke zorg en de ongebruikelijke zorg. En op het moment dat je bij meer ongebruikelijke zorg komt kijken, dan komen er al gauw mantelzorgers om de hoek zetten die moeten ondersteunen om die ongebruikelijke zorg te kunnen leveren.
Wat is dan die ongebruikelijke zorg, zoals je noemt?
Ja, is eigenlijk alles wat niet standaard is. Als je bijvoorbeeld een kind hebt die met een beperking of dan is het nog op het moment dat ze nog klein zijn, die kindjes, dan is het gebruikelijke zorg. Want alle kindjes hebben ondersteuning nodig en moeten aangekleed en moeten. Maar op het moment dat je kind wat ouder wordt en wat groter wordt, dan is het gebruikelijk dat ze zelf dingen over gaan nemen. En als dat dan niet kan, dan spreken we over ongebruikelijke zorg.
Voor mantelzorg, daar kiezen we eigenlijk niet voor. Dat gebeurt gewoon.
Ja, het overkomt je.
Ja, ja. Ga eens door. Wat zie jij in de praktijk?
Ja. Nou ja, wat er vaak gebeurt is dat als je het heel dicht bij huis houdt, de buurvrouw die is gevallen en je neemt even de boodschappen voor haar mee. Dan is dat heb je gewoon voor je buren even over. Maar op het moment dat dat niet overgaat en ze kan dat niet meer op een gegeven moment zelf gaan doen en je blijft dat voor haar doen, maar op een gegeven moment wordt ze ook steeds eenzamer, want ze komt de deur niet uit, steeds minder vrienden komen er bij haar en jij als buurvrouw, je ziet dat, dus je gaat 's avonds toch nog even een kopje koffie bij haar drinken, maar dan komt er een vraag van joh, de verwarming doet het niet. Dus dan neem je die taken over om te zorgen dat die verwarming het weer doet. En zo groei je heel langzaam in dat proces mee van de zorgvrager in dit geval.
Dan ben ik even een advocaat van de duivel, als dat even mag zijn. Hè? Want kom je dan terecht in mantelzorg omdat je geen nee kan zeggen?
Nou, heel veel mensen willen ook geen nee zeggen, hè? Want mantelzorg is ook, het is ook fijn om te doen. Dus er zit op een gegeven moment, je doet met liefde, doe je iets voor iemand.
Ja, je bent blij dat je iets kunt doen, want dan besta je zelf ook.
Ja, misschien. Dat, maar het is ook, eigenlijk is het vanzelfsprekend, want je zorgt voor elkaar. Hè? Dat is natuurlijk toch iets wat we wel dreigen te vergeten met z'n allen als we naar alle problematieken kijken. Maar de kern van mensen blijft zo, dat je graag voor iemand zorgt. Daarmee beland je dus steeds verder in een zorgvraag. En dan wordt het inderdaad steeds moeilijker om nee te zeggen.
Ja, want dan wordt het dus ingewikkeld.
Ja.
Wat gebeurt er dan met mensen?
Mensen gaan op je rekenen, dan wordt het ook lastiger.
Ja, die leggen een claim.
Ja.
Is dat ook zo? Dat zeg ik dat goed? Dat is een soort zakelijke claim leggen? Of hoe werkt dat?
Ja, de een is de ander niet natuurlijk. Nee. Ik bedoel, iedereen is daar anders in. Dus alle situaties zijn daar anders in. Maar het is wel vaak wat er gebeurt. Ja. Het is ook makkelijker om even de buurvrouw te vragen die je toch al in je telefoon hebt, die je net gebeld hebt. Nou, dan bel je er nog een keer, want die herhalingsknop is veel makkelijker in te drukken. Hè? Om,
Ik sprak laatst iemand die mantelzorg deed en die zei tegen mij, het is zo'n geregel.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen? Wat is nou het regelelement in die mantelzorg?
Zolang alles goed gaat en langzaam doorgaat, dan gaat het goed. Maar op het moment dat het inderdaad zich verzwaardert en het proces van de zorgvrager wordt gewoon zwaarder en je hebt hulp, ondersteuning nodig, ja, dan zijn er dus een heleboel wetten waar je uit moet kunnen kiezen en waar je die van toepassing zouden kunnen zijn. Dus zie er maar eens achter te komen welke wet jij moet hebben en hoe je dat dan aanpakt. En op het moment dat je het over een WMO-aanvraag hebt, dus dat is de wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente. Ja. Dan moet je toch ook weer even weten wat er mogelijk is en wat je wanneer kan krijgen. En dat zijn dan toch weer dingen die geregeld moeten worden.
Ja, dus van die spin in het web die mantelzorger is, daar kun je ook in verstrikt raken.
Zeker.
Ja, want er is zoveel. Dat hoor ik je zeggen eigenlijk.
Ja. 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 Ik denk altijd, weet je, maar goed, ik heb kennis van al die wetten. Maar het is als je weet waar je moet zijn, maar dat is natuurlijk met alles, dan is het helemaal niet zo ingewikkeld. Maar je moet wel weten waar je moet zijn. En daarbij gaan de vragen van de zorgvrager gaan ook door. Dus het is niet alleen dat je die dingen moet gaan regelen, maar je bent ook nog steeds met die boodschappen bezig. Je bent ook nog steeds met die was bezig.
Precies,
je
bent ook.
Dus het is en het zwaar maakt.
Ja. De menselijke waarde van mantelzorgers, daar hebben we het eigenlijk al over gehad eventjes, die laat zich niet beschrijven, dat is heel veel. Maar de financiële, die laat zich wel beschrijven. En het gaat om een waarde, las ik, van 22 miljard euro per jaar van de mantelzorg als sector. En dat is een cijfer van Mantelzorg NL dat vorig jaar bekend werd, geloof ik. Hè? Maar dan ben ik zo benieuwd. 22 miljard, dat is astronomisch per jaar.
Ja.
Hoe kom je dan aan dat getal? Waar komt dat vandaan?
Nou, er is een onderzoek gedaan door EcoReis, een onderzoekbureau. En die hebben wel heel erg gekeken naar de algemene waarden die daarvoor staan, zeg maar. Van wat de tijd die een mantelzorger besteedt. Nou ja, dat soort aspecten hebben ze helemaal meegenomen.
Ja. En dat kun je allemaal verdisconteren in dat bedrag?
Ja.
Dus het is een enorme hoeveelheid geld, hè?
Ja, en dan, daar blijkt natuurlijk heel erg uit hoe onmisbaar mantelzorgers zijn.
Ja, dat is één ding wat zeker is.
Als dit op de last van de maatschappij moet komen, erbij komt, zeg maar, dan wordt de zorg helemaal onbetaalbaar.
Ja, en de mantelzorg zal alleen maar uitbreiden, wordt wel eens gezegd.
Ja.
Dus het wordt steeds belangrijker.
Ja.
Dus ook belangrijk dat zo'n cijfer bestaat, want dat maakt het dan toch behapbaarder voor ons om te kijken van wat dat dan is. Hè?
Het maakt het inzichtelijk. Ja.
Je zei het al, hè, mantelzorg is vaak onbetaald en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden en vrienden. Waarom verdienen we nou in die langdurige zorg, hè, de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar? Waarom ben je belangrijk?
Nou ja, waar we het net over hadden, hè, de mantelzorgers hebben natuurlijk heel veel op hun bordje liggen rondom de zorg, maar hebben vaak ook nog hun werk erbij, een gezin erbij en proberen toch ook nog gezond te blijven leven door te sporten. Dat moeten we zorgen dat we dat volhouden, want anders dan haken die mantelzorgers af. En als je bedenkt dat een zieke werknemer 2.500 euro per dag kost.
Goedemorgen.
Dan denk ik, ja, dan moeten we dus zorgen. Die mantelzorgers moeten we koesteren en zoveel mogelijk ondersteunen. En gelukkig zijn er een heleboel organisaties die dat ook vinden. Dus op het moment dat je het over de aanvullende verzekering hebt, dan wordt het ook vaak weer gedekt. Ja.
Dat is heel fijn natuurlijk. Hè? Ja. Wat doe je nou als mantelzorgmakelaar?
Vooral neem je je gaat inventariseren van wat is er aan de hand, waar liggen hier de mogelijkheden, zeg maar. We kijken echt naar het hele plaatje. Dus we kijken niet alleen maar naar de zorg. Maar we kijken ook naar hoe het... of mensen het financieel redden. Hoe de mentale gezondheid is. Hoe je lichamelijke gezondheid is. Hoe je deelname is nog in de maatschappij. Wat je daar nog zou willen doen. En de woonomgeving. Kan iemand hier überhaupt wonen? Wat voor aanpassingen moeten er gedaan worden?
Ja.
Hoe kunnen we die voor elkaar krijgen? Dus dat hele plaatje, dat is waar we als mantelzorgmakelaar alert op zijn.
En wat kunnen jullie voor de mantelzorger zelf doen?
In die plaatjes, gaan we op zoek naar waar kunnen we de mantelzorger ontlasten.
Precies.
Ja.
Ja, dus je neemt eigenlijk taken weg.
Ja.
Zodat er ruimte komt voor de mantelzorger om te doen waar die goed in is, mag ik het zo?
Ja.
Ik weet niet of ik het goed zeg.
Ook dat is natuurlijk weer per individu verschillend. Maar het is inderdaad zo, mantelzorgers willen heel graag gewoon met vader of moeder of de buurvrouw of hun kind tijd doorbrengen en die tijd goed besteden. En die zitten helemaal niet te wachten op een avond achter de computer duiken om te kijken welke wet er nou moet zijn. Want je komt er altijd wel achter, maar het is heel veel gezoek. En voordat je uiteindelijk de goede organisatie hebt, organisatie die tijd voor je heeft. Dat is natuurlijk ook steeds, de wachtlijsten binnen de zorg worden steeds groter. Nou, om dat soort regeltaken nemen wij over.
En je neemt dus over wat eigenlijk iemand zelf zou kunnen, maar onder druk geen tijd heeft.
Ja.
Zo moet ik het zien.
Ja.
Het is een aanvullende dienst eigenlijk, hè?
Ja. Ja. We zijn dus ook echt dienstverleners, hè? We zijn geen zorgverleners.
Ja, precies.
Want je zegt, je neemt het over, we nemen de regeltaken over, maar niet de zorg zelf.
Het beroep mantelzorgmakelaar, dat ontstond doordat de zorg steeds complexer werd, hè? Waardoor ook mantelzorgers steeds meer taken op hun bordje kregen. En je hebt er al een paar genoemd wat die taken zijn. Maar zijn er meer taken die je kunt noemen die mantelzorgers echt doen en die daarbij ontlast worden door jullie?
Ik denk dat we al wel heel veel gehad hebben.
Als we het dan historisch zetten, hè? Wanneer is dat begonnen? Oh, in welke periode is dat dan, zo ontwikkeld?
We hebben natuurlijk... iedereen wijst altijd naar de WMO 2015. In 2015 is natuurlijk die hele WMO gestart. Ja. Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik... 2018 is natuurlijk de eerste WMO... Of 2008 is de eerste WMO-omslag al gekomen. Dus daar zit al de eerste verandering in. We kwamen daar steeds meer achter en steeds meer mensen realiseerden zich dat de zorg onbetaalbaar ging worden omdat de vergrijzing zo enorm toeneemt. Dus er moest iets veranderen en dat is natuurlijk toch wel het begin van de chaos geweest.
Ja. Ja, zeker, zeker. En daar eigenlijk uit die chaos, uit het begin van de chaos, zijn jullie als beroepsgroep dan ontstaan. Ja. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, helaas noodzakelijk, maar waar. Ja.
Ja. Ja, het is dus geen uitvinding, het is een bijkomend verschijnsel.
Absoluut, als je het zo zegt.
Ja. Ik als mantelzorgmakelaar, ik ben een bijkomend verschijnsel.
Maar noodzakelijk.
Wat gaat er nou fout waardoor mantelzorgers overbelast kunnen raken? Wat gaat er dan fout eigenlijk in die zorg? Waardoor jullie dus nodig zijn?
Gaat er wat fout in de zorg? Binnen de zorg zijn mensen gericht op de zorgvrager. En daar zit het aandachtspunt van de zorg. En daar zijn ze ook voor. Dat de mantelzorger daar een groot deel van maakt en het gewoon af en toe niet meer volhoudt, dat is in wezen natuurlijk... Er zijn steeds meer zorgorganisaties die daar ook best aandacht voor hebben, maar ze hebben niet de feeling met de mantelzorgers en de ervaring met mantelzorgers van wat kan er nog extra of wat kan er bij komen. Je hebt bijvoorbeeld soms zijn werkgevers heel gul en heel behulpzaam. Want die realiseren zich ook dat mantelzorgers betekenen in hun bedrijf hebben. Dat mensen zijn die op andere momenten weer stapjes extra willen zetten. Dat is toch ook een beetje een kenmerk van een mantelzorger. En daar zijn werkgevers vaak heel blij mee. Maar er zijn ook een heleboel werkgevers die zich helemaal niet realiseren wat mantelzorg is.
En die mantelzorgers, het zijn eigenlijk helpers, hè?
Ja.
Zijn mensen die heel goed kunnen helpen kunnen, om het zo maar te zeggen.
Ja, absoluut.
En je noemde net al iets, en dat vond ik zo belangwekkend, over de werknemers. Hè? Want ik las dat maar liefst 20% van de werknemers in ons land mantelzorger is. 1 op de 5.
Ja. Dat is binnen de standaard werkgebieden. In de zorg is het 1 op de 4 tot bijna 1 op de 3.
Zo extreem.
Ja. Als je het hebt over die helpers.
Kan jij dan zeggen waarom ik dat niet weet? Waarom wij dat eigenlijk niet weten? Van elkaar dat. Want dat. Het is alsof.
Het is niet een gezellig onderwerp waar je op een verjaardag over praat. Hè?
Waarom niet? Waarom is het een taboe?
Mensen willen mensen ook niet belasten. Het is niet gezellig. Het is, dus ik denk dat dat de verjaardagreden is. Binnen je werkgebied, zeg maar, binnen, als je het hebt over waarom weet je werkgever het niet, dan is de mantelzorger altijd bang dat de werkgever zal zeggen, ja, maar dan heb je minder energie voor je werk over. Hè, en dan zou je daarmee in een kwetsbare positie komen.
Mm-hmm. En dat is linkersoep.
En dat kan best bedreigend zijn, ja.
Toch gaat het ook wel iets anders, hè? Dat er wel over gesproken wordt en dat jullie dan ingeschakeld worden door een bedrijf.
Ja.
Kan je daar iets over zeggen?
Ja. Er is steeds meer beweging, moet ik zeggen, om met werkgevers in gesprek te gaan. Om te zorgen dat eigenlijk mantelzorgmakelaars onder de paraplu van het bedrijf komen, waar ook de bedrijfsarts zit, waar de maatschappelijk werker zit, bedrijfsmaatschappelijk werk. Daar zou je eigenlijk ook een mantelzorgmakelaar onder moeten hebben. Ik noemde net al, een zieke werknemer kost €250 per dag. Dus op het moment dat je als werknemer moet kiezen. Hè, je hebt geregeld dat iemand met je moeder meegaat naar het ziekenhuis, maar degene die meegaat, die is ziek. Maar je moet wel naar dat ziekenhuis. Wat doe je dan? Heb je dan de gelegenheid om een dag vrij te nemen? Of zeg je op een gegeven moment, nou ja, dan moet ik me toch maar ziek melden. Dat wil je niet. Maar het gebeurt wel. En als je dan als werkgever toch zegt van, nou, we gaan zorgen dat er ondersteuning is voor die mantelzorger, dan heb je dus een enorme winst als werkgever. En dat zien steeds meer werkgevers zelf ook.
Dus het gaat komen. We staan aan de ja.
We hebben hoop.
Ja, zo moet ik het zien.
Ja. We hebben duidelijk hoop.
Je kunt hoop hebben, maar je kunt ook weten dat het gewoon die kant op gaat.
Het is met aan zekerheid grenzen ja, de waarschijnlijkheid.
De ontwikkeling.
Het zal de ontwikkeling zijn. Het moet natuurlijk wel gebeuren. Ja.
Maar voorwaarde daarvoor is dat mensen natuurlijk gewoon gaan vertellen dat ze mantelzorger zijn op hun werk.
Ja. Ja.
Wat is dat toch eigenlijk vreemd dat dat een taboe is, hè?
Ja.
Zo werkt dat arbeidsethos nog door? Of moet ik het? Ja, wat denk jij?
Ja, ik denk dat ermee te maken heeft. Wat ik zie, en ik ben natuurlijk heel erg plaatsgericht, maar de omgeving waar ik vooral functioneer, daar zijn ook met werk- en mantelzorg, die organisatie, steeds meer bedrijven die de mantelzorgcertificaat hebben, certificering.
Ja, dat is een erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever, las ik, hè? Zo heet het.
Ja. Ja, maar wat we daarvan zien, dat bestaat nu een paar jaar. En eigenlijk op het moment dat zo'n bedrijf zo'n certificering heeft, dan verwatert dat weer. En er is niemand die dan aan de bel blijft trekken van, jongens, we hebben dat. Er komt nieuw personeel, er komt nieuw. En het wordt weer een beetje vergeten eigenlijk. Dus we zijn nu in meerdere plekken zijn we bezig met mensen die dan, ook mantelzorgers, makelaars, die dan aan de bel blijven trekken van, jongens, jullie hebben die certificering. zet een mantelzorgmakelaar in op het moment dat er ook een zorgvraag is. Zorg dat die manager blijft vragen, hoe gaat het thuis? Hoe heb je thuis alles onder controle en of beïnvloedt dat je werk? Hè? Ja. Daar kun je een hele open gesprek over aangaan.
Jazeker.
En dan kun je het doorzetten.
Ja. Dus het staat eigenlijk, de mantelzorgmakelaardij, het staat op ons netvlies, maar het is nog niet in het vizier. Kan je dat zo zeggen?
Ja, misschien.
Er wordt her en der wat gedaan.
Precies.
Er is wel een vorm van erkenning voor.
Ja, maar daar moet je ook praktisch in zijn. Hè? Want het is bekend dat je van iets ongeveer 7 tot 8 keer gehoord moet hebben voordat je vertrouwen krijgt. Dat je denkt, goh, misschien is dat wel iets voor mij. Kan ik dat eens inzetten? Daar zit gewoon echt een heel proces in.
Dat is dus niet even horen en doen.
Het is vaak niet. Vaak moeten mensen vaker van je horen voordat ze denken, oh, maar misschien is het dan voor mij ook wel heel handig als ik iemand in kan zetten.
Wat hebben mensen toch een reserves?
Dat kun je zeggen.
Ja.
En misschien ook wel goed, hè? Dat is ook een natuurlijke aanleg van ons.
Ja. We kijken wel 2 keer uit, hè? Ja. Nou ja, 7 keer dus, 7 om het zo keer. Maar te zeggen.
Ja.
Los van het alles, hè, zorgprofessionals, die kunnen jou ook als mantelzorgmakelaar benaderen wanneer ondersteuning voor belaste mantelzorgers nodig lijkt. En in wat voor soort situaties doen die zorgverleners dus dat? Die zorgprofessionals?
Er zijn natuurlijk meerdere dingen mogelijk, maar een van de zorgverleners met wie we nog wel eens contact hebben en cliënten ook doorverwezen krijgen, zijn bijvoorbeeld de case managers dementie. Die hebben een enorme overbelasting, zeg maar, op wachtlijst op hun cliëntenbestand. Vaak moet je 6 tot 8 weken wachten voordat een case manager kan invliegen, zeg maar. Terwijl op het moment dat een case manager ons dan zou benaderen en wij kunnen diezelfde week nog terecht, dan kunnen wij de aanvraag al gedaan hebben voor een WMO, een WLZ.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
En dan tegen de tijd dat die case manager tijd heeft, die kan dan haar werk gaan doen waar ze in gespecialiseerd is.
Ja.
En het begeleiden van de cliënt in dit geval.
Ja, wat ze zo dus graag doen en waar ze ook goed in zijn.
En waar ze goed in zijn.
Maar constant worden lastiggevallen tussen aanhalingstekens, want daar kun je ook op verschillende manieren natuurlijk naar kijken, door allerlei regels.
Ja.
Want dat kunnen jullie overnemen.
Ja.
Ideaal, hè?
Ja.
We hadden het al over regels, hè? Een groot probleem rond de zorg is om die gefinancierd te krijgen. Door het oerwoud van die regels waarover het hebben.
Ja.
En eigenlijk ook de mantelzorgers zelf, iedereen, die verdwaalt erin. Hè? Dat lijkt ook een belangrijke factor voor stress te zijn.
Mm-hmm.
Hoe kon het nou zo ver komen dat we zo ontzettend veel regels hebben? Dank voor jouw professie, hè, wat je er allemaal van weet. Maar dat we er eigenlijk als mens, als individu, op vastdraaien. Hoe kan dit ontstaan?
Ja, weet je, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Dus de
waarheid
heb ik niet, hè?
Nee. Geef niet.
Sorry.
Geef niks.
Net griep gehad. Wat ik denk is, we hadden natuurlijk de AWBZ een lange tijd. En daar zat alles in. Iedereen kreeg daar geld uit.
Ja.
Dat kon natuurlijk niet meer.
Dat ging toen via de zorgkantoor, hè, geloof ik. Ja.
Ja. En of je nu, nou ja, wat je ook mankeerde, je kon bij die AWBZ terecht. Dat veel te veel geld kostte met het oog op de vergrijzing, moest daar natuurlijk wat aan gebeuren. Dus ze zijn die hele pot, die zijn ze gaan uitkleden, zijn ze gaan verdelen. Daar hebben we natuurlijk, daarbij ging de politiek ervan uit dat de gemeentes het dichtst bij hun burgers zitten. Dus dat die het beste kunnen inschatten wat mensen nodig hebben.
Gedecentraliseerd, hè? Ja.
Dus het werden allemaal kleine potjes. En daarbij was het natuurlijk een bezuiniging. Dus dan moet je gewoon je aan die regels gaan houden. Maar je hebt dus al die verschillende potjes worden ook door verschillende mensen beheerd. En dat maakt dat iedereen toch zijn eigen regels heeft. En dat maakt het gewoon heel complex. Dus je hebt de zorgverzekeringswet, je hebt de WLZ, de wet langdurige zorg. En de WMO, wat ik net al noemde, wet maatschappelijke zorg. Dat zijn natuurlijk met name de wetten waar geld uit komt. Maar ieder doet dat ook op zijn eigen manier. Want de WLZ is dan een belastingwet. Hè? Daar betaalt de belastingbetaler voor. Mm-hmm. De zorgverzekeringswet, daar betalen we allemaal individueel voor. Mm-hmm. En de WMO betaalt de overheid via de gemeente. Dus alles is anders. En alles, ja, dan heb je al die regeltjes.
En dan heb je ook het nog is, te maken, je hebt ze allemaal bijna genoemd. Behalve, ik hoorde niet nog de jeugdwet, daar werk je ook mee. En de participatiewet.
Ja.
Nou, waarom die laatste eigenlijk? Want ik ken het als niet beter dan...
We hebben
dan...
ook niet zo heel veel mee van doen, kan ik je vertellen. Maar het komt nog wel eens voor dat er een mantelzorger is die binnen de participatiewet zorg levert. Valt.
Ja.
Die voor een familielid of voor een buurvrouw zorg levert.
Oh, dat zijn die ellendige verhalen van mensen die dan allerlei dingen moeten terugbetalen omdat ze wat verdiend hebben? Of
nee,
omdat
dat
ze boodschap hebben gedaan of zoiets?
Ja, dat zou ook nog kunnen.
Ja, ja, ja.
Maar waar ik meer op doel is dat die participatiewet, die vindt dat mensen moeten gaan werken of dat mensen vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Terwijl ze dat al doen. Maar mantelzorg wordt niet gezien vast als een vrijwilligersbaantje. Dus dat moet dat er nog bij, terwijl mensen vaak al niet voor niks onder die wet vallen. Dus het wordt hun gewoon ook te veel. Mm-hmm. En dan komen mensen toch weer bij ons. En dan komen zelfs ook beleidsmedewerkers van de gemeente bij ons. Die zeggen van, hoe kan dit? He, ik heb wel eens een vraag gehad van de gemeente. Die zeiden van, hoe is dit zo ver gekomen en hoe moeten we dit gaan oplossen? Mm-hmm. Dus, dus we hebben er wel mee te maken, maar niet heel veelvuldig. En die jeugdwet is natuurlijk... komen we niet zo heel veel mee in aanraking. Maar het komt wel voor.
Ik las ook dat kennis over levensbeschouwing voor een mantelzorgmakelaar belangrijk kan zijn. Hè? Waarom is dat?
Ja, dat is...
Want ik denk, wat je ook gelooft denk, of wat je ook denk, doet, wat maakt het allemaal uit?
Je noemt het een mantelzorgmakelaar waar het belangrijk is. Ik denk dat het voor alle hulpverleners belangrijk is dat ze gevoelig zijn voor signalen uit de maatschappij rondom of het nou geloofsbeleving is of levensbeschouwing. Wat ik vaak als voorbeeld geef is dat op het moment dat ik ergens binnenkom en ik heb een intakegesprek en ik zie een kruisje boven een deur hangen, dan is mijn gesprek anders. Dan ga ik anders vragen naar wat voor zorg mensen willen.
Ja, dan begin je niet over Allah.
Maar dat niet. Maar op het moment dat ik word opengedaan door een dame met een hoofddoek, dan ga ik op die manier weer anders daarmee om.
Ja, precies. Dus, en je bent dan ook niet, je gaat ermee om, maar je bent geen geestelijk verzorger, maar weer wel een vertrouwenspersoon.
Ja. Ja.
Kan ik jullie dan inschalen als mantelzorgmakelaars,
mm-hmm.
als mensen die een soort maatschappelijk werker zijn?
Het ligt er natuurlijk wel dicht tegenaan, maar wij zijn veel meer praktisch. Als praktische ondersteuning. En maatschappelijk werkers hebben natuurlijk weer andere expertise. Die kunnen makkelijker andere stappen maken. Dus het is ook nog wel eens zo dat we samenwerken met een maatschappelijk werker.
Okay.
Dus dat, maar het ligt wel heel dicht naast elkaar natuurlijk. Ja.
Waarom is het belangrijk om een mantelzorgmakelaar op tijd in te schakelen? Waarom moet je er niet mee wachten?
Nou, wat denk je zelf?
Stress.
Nee, voorkomen is beter dan genezen.
Ja,
ja. Ja, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Je wil niet dat de mantelzorger helemaal oververmoeid en in de stress zit.
Ja.
Hey, je wil dat die mantelzorger dat die kan doen waar die goed in is en dat hij zijn leven goed op rail houdt.
Ja.
En daarom is het fijn als we op tijd worden ingevlogen.
En jullie zijn actief in een palet van allerlei, dat heb je duidelijk gemaakt in dit gesprek, een palet van allerlei verschillende activiteiten die jullie doen. En toch ben je ook een beetje daarmee een manesje van alles, hè?
Ja, dat, als je niet oppast wel. Je moet ook als mantelzorgmakelaar heel erg je grenzen bepalen.
Moet je meer structureren dan in andere beroepsgroepen in de zorg, omdat je zo'n divers takenpakket hebt?
Nou, weet ik niet. Ik denk dat je vooral moet blijven, en dat hoor ik van mijn collega's ook, bij dat waar je goed in bent. En op het moment dat je denkt van, ja, maar dit is een stukje waar ik minder ervaring mee in heb, waar ik niet zoveel feeling mee heb, dan moet je zorgen dat er iemand komt voor dat stuk die dat wel kan. Ja. He, dus het is vooral je eigen grenzen bewaken en zorgen dat je netwerk goed groot genoeg is om de hulp die nodig is in te kunnen zetten. Want dat is natuurlijk in wezen makelen is het oude Nederlandse woord voor koppelen. En dat is natuurlijk waar wat heel beeldend is. Ik heb zelf altijd heel veel moeite gehad met de term mantelzorgmakelaar. Maar toen ik dat me realiseerde en dacht, ja, maar makelen staat gewoon voor bemiddelen en koppelen. Toen dacht ik, nou, dan vind ik het wel een mooie term.
Ja, het zit veel in de oude taal, hè?
Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Ja. Je had het net over netwerk, hè? Dat je moet zorgen dat je netwerk op orde hebt. En er is een beroepsvereniging, hebben jullie, van onafhankelijke mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners, de BMZM. Ik zeg het goed, hè?
Ja, helemaal goed.
En daar ben jij dus bij aangesloten. En wat doet die BMZM voor jou?
Nou, die bewaken natuurlijk wel de kundigheid van ons als mantelzorgmakelaar. Die zorgen dat we de mogelijkheid krijgen om de goede opleidingen, aanvullingen te doen, trainingen te doen. We hebben een commissie, zit ik toevallig zelf in, maar is de commissie voor zorgverzekering. Dus wij hebben dan overleg met de zorgverzekering. Zorgverzekeringen willen per jaar nog wel eens hun systemen aanpassen of hun voorwaarden aanpassen. Dus daar hou je zicht op.
Ja, dat is bekend.
En dat is heel veel werk, maar dat is dus, het zou een beetje jammer zijn als we dat allemaal individueel moeten doen. Mm-hmm. Dus daar is dan een commissie voor die dat doet. En wat ik zei, die kwaliteitsbewaking, en dat is natuurlijk echt wel een hele, hele belangrijke, en daarmee de intervisie. Dus je collega's met wie je gewoon even kunt sparren. Want je loopt natuurlijk toch ook best tegen dingen aan dat je denkt, ja, maar hoe moet ik hiermee verder?
Jullie werken dus net als altijd andere zorgverleners, of veel andere zorgverleners, zoals therapeuten, met een intervisiesysteem.
Ja. Ja.
En zo ontwikkel je eigenlijk je eigen vak steeds.
Ja.
Ja, mooi, hè?
Ja.
Dat je op die manier van elkaar kan leren, meteen een netwerk opbouwt, zodat je ook weet waar een ander dan misschien beter is dan jij en omgekeerd.
Absoluut.
Ja. Absoluut. En zo kun je elkaar de dingen geven ook, hè?
Ja.
Ja. Die BMZM, hè, die werd in 2008 opgericht. Mm-hmm. En dat is dus geen toeval, daar hebben we het over gehad. Want dat was precies dat jaar. Dat was de eerste, zo wordt het genoemd, dat is de eerste WMO.
Nou, dat zo noem ik het.
Oh,
maar
okay,
het is de eerste overgang naar de WMO. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Gemeentes die geld kregen voor dingen die mensen met een beperking nodig zouden hebben. Mm-hmm. Ja.
Ja. Wat maakt het, een hele brede vraag natuurlijk, hè, maar wat maakt het voor jou zo aantrekkelijk of zo, je wilt woest aantrekkelijk om mantelzorgmakelaar te zijn?
Ik vind het, ik heb een heleboel gedaan in mijn leven, maar ik vind bij het mantelzorgmakelaar zijn, ben je wezenlijk iemand aan het helpen. En er zijn echt wel beroepen die dat ook hebben. Maar ik ben vanuit de functie ouderenconsulent, wat toen nog weer een hele andere functie was. Maar ik merk gewoon, ik kom ergens binnen en ik ga na 2 maanden, 3 maanden ga ik weg en alles is geregeld wat er geregeld moest worden. En dat is heel erg leuk om te doen, want je helpt mensen gewoon echt verder. En je kunt mensen echt weer naar bed laten gaan 's avonds en kunnen slapen, weet je wel. Dat maakt het heel erg leuk.
Ja, ze kunnen bij wijze van spreken weer opladen om daarmee met die energie te doen waar zij weer goed in zijn, hè?
Ja.
Zo werkt het ook, hè?
Ja, precies. Ja. Maar ook weer gewoon beter voor zichzelf zorgen. En gewoon eens even stilstaan bij van wat is voor mij belangrijk, hè? Dat is vaak, als je jaren voor iemand zorgt en het is steeds zwaarder geworden, dan ben je ook dat zicht een beetje kwijt.
En je zei het, dat je heel veel zorgopleiding hebt gedaan, hè? Maar heel lang geleden ben jij begonnen op het conservatorium met zang. Doe je dat nog?
Nou, even correctie. Ik ben eerst begonnen als activiteitenbegeleider en daarna heb ik zang gedaan.
Oké.
Ik zing te weinig naar mijn zin, maar het leven is heel druk. En ik heb een huis waar nog twee bijna volwassen kinderen in meedraaien. Dus ik zeg maar privézang ja. doe ik
de noten
naar
op je zang gaan nog komen.
Zijn echt nog te weinig. Maar ik zing wel in een koor en dat vind ik heel erg leuk. Dus dat, ja.
dat en dat hou je vast. En dat is vast. De uitlaatklep van dat de week, is, moet ik het zo een beetje zo
dat
zien?
Dat is even los van alle zorgen van iedereen.
Frederike van Os, mantelzorgmakelaar, dat ben je. Dank je wel voor je komst en het gesprek hier in het Hapsieshuis Radio Live. Frederike van Os heeft een website waarop alle informatie te vinden is over wat ze doet. Surf naar blijfthuis.com. Ik herhaal blijfthuis.com. Dan nog even iets anders. Op het hapsieshuis.nl zijn verschillende podcasts te beluisteren over de haptonomie. Fysio- en haptotherapeute Jenneke Riddersma heeft een podcast gemaakt over achtergronden van behandeling met en opleiding in haptonomie en haptotherapie. Geschiedenis, ontwikkelingen en perspectief worden in een andere podcast ook belicht door oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact, Wim Lauwmans. Dat en meer allemaal op het hapsieshuis.nl. Deze aflevering van het Hapsieshuis Radio Live is spoedig terug te luisteren via het hapsieshuis.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot later. Ik ben Leander Tijdhoff en dit is het Hapsieshuis Radio. We zijn er 24 uur per dag.